90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Welkom bij de podcast Wees Moedig, gemaakt door Het Parool en het Verzetsmuseum Amsterdam. Mijn naam is Ronald Okhuizen en ik was 6 jaar hoofdredacteur van Parool, een oud verzetskrant. En in die rol heb ik geleerd dat het belangrijk is om verzetsverhalen door te vertellen. Deze podcast gaat over de februaristaking in 1941 in Amsterdam. Een massale protestactie tegen de jodenvervolging. Uniek in Europa. We gaan de verhalen van 3 van de stakers volgen. In deze aflevering maken we kennis met het verhaal van de familie van Joop IJsberg, de tramconducteur die collega's opriep om niet uit te rijden en dit met de dood moest bekopen. Voor we op pad gaan, vertel ik jullie eerst iets over de februaristaking, nu 80 jaar geleden. Nederland is dan bezet door Nazi-Duitsland. Amsterdam, 1941. Op 25 februari leggen tienduizenden mensen hun werk neer om in opstand te komen tegen de jodenvervolging. De aanleiding is een razzia op het Jonas Daniel Meijerplein, waarbij meer dan 400 Joodse mannen met grof geweld worden afgevoerd. Vele verontwaardigde mensen gaan door de straten van Amsterdam en ook buiten de stadsgrenzen wordt gestaakt. De februaristaking gaat de geschiedenisboeken in als de enige massale en openlijke protestactie tegen de jodenvervolging in Europa. Een historisch moment van solidariteit, maar tegen welke prijs? De joden zijn er niet door gered en sommige betrokkenen zijn zwaar gestraft. Joop is tramconducteur in Amsterdam. Hij is op de avond voorafgaand aan de februaristaking aanwezig bij de vergadering van de CPN op de Noordermarkt. De volgende ochtend, op 25 februari, vertrekt hij vroeg naar de tramremise en roept alle collega's op om niet uit te rijden. Hij stapt in rijdende trams om ze te stoppen.
Leg het werk neer, doe mee met de staking.
Joop overtuigt veel collega's. En doordat de trams niet rijden, weet heel Amsterdam dat er wordt gestaakt. Bijna 9 maanden later wordt Joop opgepakt door de Sicherheitspolizei. Hij wordt gebracht naar het huis van bewaring aan de Weteringschans. Door kleine briefjes, verstopt in zijn wasgoed, blijft Joop in contact met zijn vrouw To en de kinderen Joop, Annie, Tootje en Tini.
Ik mis jullie hoor. Ik lig hier s'nachts uren wakker. Dan denk ik maar aan jou en de kinderen. We hebben wel eens woorden gehad. Maar nou merk je wat jullie voor mij waren. Ik hoop dat je over mij net zo denkt, lieverd. Ik heb toch altijd getracht alles in het belang van jou en de kinderen te doen.
500 van die briefjes zijn bewaard gebleven. In juli 1942 hoort Joop zijn vonnis. Hij krijgt de doodstraf. De enige kans om daaraan te ontkomen is een indiening van een gratieverzoek. Familie, vrienden en collega's worden ingeschakeld om het gratieverzoek te ondersteunen. Maar het mag niet baten. Na 3,5 maand onzekerheid krijgt To een korte brief dat het vonnis is voltrokken. Ze valt gillend en huilend op de grond. Joops afscheidsbrief wordt later opgestuurd.
Lieve vrouw en kinderen, als je deze brief ontvangt, zul je het treurige nieuws al reeds vernomen hebben. Ondanks dat ik onschuldig ben, gaat het toch door. Alle moeite is vergeefs geweest. Je weet, lieve, hoeveel ik van jou en de kinderen hou. Ik zal tot de laatste minuut aan jullie blijven denken en moedig de dood onder ogen zien. Dat kun je de kinderen altijd blijven zeggen. Vooral onze lieve Tootje en onze schat Tini, die mij amper gekend heeft. Gelukkig vergeten kinderen gauw. Nu, schatjes, hartelijk gegroet en 1000 maal gekust van jullie liefhebbende vader.
Vandaag in de podcast de gast Toos IJsberg. Welkom, dochter van Joop. U was 5 jaar toen de oorlog uitbrak.
Dat klopt, ja.
En dat is... Wat weet u er nog van?
Toen de oorlog uitbrak, toen woonden we nog in de Mercatorstraat. En we woonden daar op 3 hoog.
Is in Amsterdam-West?
Is in Amsterdam-West. Vlak bij de Hoofdweg, dus achter de Hoofdweg. En wat ik ervan weet, dat is dat er op een gegeven moment soldaten door de straat liepen. En dat wij dus uit het raam eigenlijk stonden te kijken hoe ze voorbij marcheerden.
Ja.
En ik denk dat dat toen toch wel... Ja, toen was ik eigenlijk... het was 5. Eigenlijk was ik toen nog 4 tegen 5 aan. En dat heeft natuurlijk toch wel een behoorlijke indruk gemaakt. Omdat ik het nog weet.
Zeker. En ook omdat die oorlog natuurlijk voor jullie gezin rampzalig is geweest.
Ja.
Omdat Joop is vermoord.
Ja.
Ja, dus dat beeld van die soldaten is verbonden aan natuurlijk dat grote
dat
persoonlijke
zeker,
leed.
Zeker, ja.
Ja. En die, heeft u nog herinneringen aan uw vader?
Nou, heel weinig. Ik denk dat het voornamelijk gevoelsmatig is. En ik heb hem natuurlijk nog gezien in Utrecht.
Maar was dat in Utrecht?
Hij is dus... ze zijn hem opkomen halen. Hè?
Ja, de sigaretpolitie heeft hem opgepakt.
Ja, er stonden lichten op de voor- en de achterkant van het huis. We woonden in een beletage met een tuin, dus beneden. En wat ik me ervan kan herinneren, ik ben wakker geworden. En we hadden een halletje waar alles zo op uitkwam. De keuken en de slaapkamers en de kamer. En we stonden in dat halletje. En ik heb naast mijn moeder gestaan, de hand vast. En daar zag ik dus ook weer die laarzen voorbij lopen. Ik was natuurlijk nog heel klein. En ik voelde eigenlijk ook de angst van mijn moeder.
Ja.
En dat is wat ik me er nog van herinner. Dus dat is het moment geweest dat ze mijn vader hebben weggehaald. Maar mijn moeder was ook bleek achteraf, want dat wist ik op dat moment niet natuurlijk. Want ze doorzocht ook het huis. En mijn moeder was bang dat ze materiaal zouden vinden bij mijn broer in de kamer. En nou, dat is niet gebeurd.
Wat lag daar voor materiaal?
Nou, ik denk dat hij daar ook iets had liggen over het verzet en over, de waarde.
Illegale papieren.
Illegale papieren, ja.
Dus uw moeder zag niet alleen dat haar man uit het huis werd gesleurd, maar ze dacht dat het kan nog erger worden.
Ja. Hij is later ook opgepakt. Mijn broer heeft ook een half jaar is gevangen geweest. En later in de oorlog heeft hij ook in het verzet gezeten. Ze hadden toen een winkel in de Kinkerstraat. Boekhandel en kousenreparatie. Maar daar vandaan, uit die winkel, werden dus ook werden kranten
verspreid.
Verspreid en dergelijke.
En u zei, ik heb mijn vader nog gezien in Utrecht. Wat was dat voor moment?
Nou, mijn vader is eerst opgepakt en zat in Amsterdam.
Ging hij naar de Weteringschans toch?
De Weteringschans heeft hij gezeten.
Gevangenis?
Ja. En daar kwam mijn moeder dus iedere week om de was op te halen en weer terug te brengen op maandag. En ik heb al gezien dat ze dus in de keuken bezig was om een tube uit te schrapen waarin iets van volgens mij leverpastijen of iets dergelijks werd gedaan. En dat werd meegesmokkeld. En zo zijn ook die briefjes heen en weer.
Daar zijn briefjes die uw vader schreef in de gevangenis.
Ja.
En die werd via de was, werd dat vuile was, werd dat eigenlijk,
dus eigenlijk
naar buiten gesmokkeld.
In de zomer van pyjama's, maar ook in de schoenzool en dergelijke werden dingen verstopt. En hij gaf op de een of andere manier ook aanwijzingen waar dat dan moest zitten. En zo zijn al die briefjes eigenlijk bij ons.
Zijn er heel veel, hè?
Ja, meer dan 500. Ja. Zijn er heel veel.
En er waren briefjes waarin uw vader eigenlijk gewoon aan uw moeder lieve dingen schreef over hoe het ging. En ook vooral aan de kinderen. Liefde sturen. Toch? Want dat, ja, dat is natuurlijk wat hij vanuit die plek kon doen.
In alle briefjes stond wel een boodschap aan de kinderen, ja.
Ja. Ja. Een van die briefjes, of misschien op meerdere plekken, staat dat hij zegt... Gelukkig vergeten de kinderen gauw. Dat was achteraf... dat is niet zo geweest.
Nee, in tegendeel.
Het is een traumatisch iets, dus dat sleep je je hele leven mee.
Maar mijn moeder heeft dat ook altijd wel gedacht. Dat was toch een opvatting vroeger. Dat kinderen snel vergeten. Nee, dat is beslist niet gebeurd. Eigenlijk nee. Op alle kinderen, dus alle vier... heeft dat ontzettende stempel op hun leven gedrukt.
En kunt u uitleggen hoe?
Nou, ten eerste denk ik het verdriet. Dat zit in het begin heel diep weggestopt, hoor. Ik bedoel, na de oorlog... het leven ging door en je moest eigenlijk weer van voor af aan beginnen. En mijn moeder was ook zo. Het leven moet door. Dus die hoorde je ook niet vaak over de verdriet praten. Dus... Nou, met die instelling ging je eigenlijk het leven inwerken en zo. Maar goed, wat wel erg... kijk, toen ik dus van school afkwam... Je wilt toch eigenlijk in de voetsporen van je ouders... wil je dan doorgaan van mijn vader. Dus daarom ben ik ook bij de waarheid gaan werken.
En wat deed u bij de waarheid?
Nou, ik ben begonnen daar als telefoniste... Dus ja, toen nog zo'n groot apparaat. Dus alles ging via de telefonisten. En later, toen ik kinderen kreeg, toen ben ik een tijdje weg geweest. Toen heb ik ook andere dingen gedaan. Want er was ook heel weinig geld en wij verdienden bijna niks. Mijn man werkte ook bij de waarheid. Daar heb ik hem leren kennen. Hij was toen fotograaf bij de waarheid, persfotograaf. En dat geld, dat was zo verdomd, dat was heel weinig. Dus ik heb altijd gewerkt. Maar ook een heleboel andere dingen gedaan, hoor. Schoonmaak, bij allerlei...
Moest brood op de plank, hè?
Ja, ik moest ook geld hebben, natuurlijk.
En u zegt, ik heb zo die oorlog dat niet kunnen vergeten, hè? Want als je als kind van 4, 5 jaar in één keer agressieve soldaten het huis in komen... of types, duistere types die je vader meenemen... dat is natuurlijk een gebeurtenis die eigenlijk waarschijnlijk je hele leven moet meeslepen.
Ja.
En dat heeft zich ook, want u heeft het ook wel eens eerder verteld... heeft zich ook geuit. Hè? Op een gegeven moment heeft u daar heel erg last van gekregen.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja. Op een gegeven moment ben ik mezelf gewoon een beetje voorbij gelopen. We woonden toen al in Noord. En daar ben ik eigenlijk ook in het buurthuiswerk. Dus via het buurthuis in allerlei commissies en zo terechtgekomen. Maar tegelijkertijd was er in de buurt ook een initiatief gestart... om een gezondheidscentrum te openen. Dat was een initiatief van een aantal hulpverleners plus buurtbewoners. En dat sprak me ook verschrikkelijk aan, want... We hadden ook een aantal ervaringen gehad... waarbij de huisartsen waren in die tijd vrij. Dat was de huisarts, ja, de arts die zei het en jij deed het. En
precies.
Je had eigenlijk niets te vertellen.
Maar een soort gouden in witte jas.
Initiatief, dat ging er dan over dat er meer inspraak... dat er allerlei aspecten betrokken zouden worden bij de gezondheidszorg... dus sociale buurtaspecten enzovoort. Dus ik heb me daarbij aangesloten en... En ik heb er ontzettend veel tijd in gestoken. En dat initiatief is ook uitgegroeid in een prachtig gezondheidscentrum. Maar tegelijkertijd gingen ook allerlei andere dingen door. En mijn werk natuurlijk. De kinderen waren groot. Dus toen werkte ik weer wel nog steeds vrijwel een halve dag. Maar toch heel veel. En ja, op een gegeven moment toen... Ik ging steeds slechter slapen. Ik kreeg een beetje nachtmerries. En op een gegeven moment ben ik gewoon ingeklapt. Toen kon ik niet meer.
Overspannen en depressief, schat ik zo in.
Ja. En toen heb ik... eerst nog een hele tijd... ben ik thuis geweest. En ik heb eigenlijk alleen maar een tijd kunnen huilen. En wilde niemand zien. En toen heb ik op een gegeven moment dus hulp via de huisartsen. Dus hulp gekregen. En toen ben ik bij een psychiater terechtgekomen. En dat heeft ook wel, denk ik... Nou, toch wel 5-6 jaar geduurd.
Ja, en hoeveel... Is het lang geleden?
Ja, dat was in... Even denken hoor. 80, nee.
Ja, dus dat heeft zeg maar...
85, denk ik, zoiets.
Ja, nou ja, dat is dus... wat is het, 40 jaar na de oorlog...
Ja, zoiets.
Pas kwam dat er eigenlijk uit.
Ja, echt, hè. Ik bedoel, ik heb er natuurlijk altijd... Want we hebben,
mee geworsteld.
Ja, we hebben op een gegeven moment ook... die briefjes weer gevonden. Die lagen bij mijn moeder thuis in de kast. Dat wist ik. Ik heb ze daar vaak zien liggen. Maar op die leeftijd hebben we nooit echt doorgelezen. En toen was mijn moeder overleden. Toen zijn die briefjes met mijn oudste broer meegegaan.
Wanneer was dat?
Mijn moeder is overleden in... 83.
Ja.
En later, mijn broer is ook jong overleden aan een hartaanval. En toen zijn op een gegeven moment die briefjes weer bij ons teruggekomen. Tini heeft ze opgehaald, eigenlijk.
Uw zus Tini?
Ja. En toen, toen zijn we ze gaan lezen. En ja, ik denk dat allemaal... Dan komt er zo'n verschrikkelijke golf over je heen. Dus toen ben ik geklapt. En
u zegt dat heeft 5-6 jaar geduurd, zeg maar, voordat u daar enigszins weer van bent hersteld.
Ja. In zoverre, toen kon ik het plaatsen. Ik begreep mezelf niet meer. Ik begreep niet waarom ik toch aan de ene kant ongelukkig was. En die drijfvat, maar alsmaar elke avond weg. En ieder, alsmaar vergaderingen en bezig zijn.
En denkt u zelf, want als ik dat zo hoor, kinderen opgevoed. En al die baantjes en banen gehad. En ook die verantwoordelijkheid genomen. Dat heeft dat inderdaad te maken met het feit dat u wellicht denkt van... Ja, mijn vader heeft zoiets belangrijks gedaan. Ik moet mijn leven niet verkwisten.
Ja.
Dus dat legt een enorme druk eigenlijk op u.
Ja, ik heb het natuurlijk nooit als een druk ervaren. Maar het is wel zo. Er zit wat op je schouders. En het heeft gemaakt dat je eigenlijk altijd wel vindt dat je iets moet doen om de maatschappij te
verbeteren. Dat je betekenis moet hebben.
Op wat voor manier. Die van mij is heel bescheiden geweest. Ik bedoel dat. Maar ja, drang is er altijd. Of dat, ik denk dat dat voor een groot gedeelte ook daaruit voortkomt. Misschien had ik het even goed gedaan, dat weet ik niet. Maar
er is wel, en u zegt, die druk heb ik misschien niet zo ervaren, maar totdat het natuurlijk u in elkaar klapte. Want toen bleek het wel degelijk te veel te zijn.
Die toch? Druk is er natuurlijk op de een of andere manier altijd wel geweest. Niet vanuit huis, vind ik. Mijn moeder legde... Je moest zelf echt beslissen wat je wel of wat je niet. Het was altijd goed voor de. Je kon het eigenlijk nooit fout doen bij mijn moeder. Er werd bij ons thuis ook altijd heel erg gediscussieerd. We waren altijd heel veel bij mijn moeder, alle vier. Een paar keer in de week, maar toen ik nog thuis woonde, dan was mijn broer er en mijn oudste zuster. En dan werd er s'avonds gediscussieerd.
Over politieke zaken of over maatschappelijke...
De hele wereld kwam langs. Niet alleen politiek, maar op allerlei gebieden. Ja, ook dat neem je met je mee. Je bent... staat een gezin vormt je.
Ja, zeker. En het, hoe, het lijkt me zo ingewikkeld, want u heeft eigenlijk geen vader gehad, want die is gefuseerd toen u heel jong was. En tegelijkertijd was hij dus heel erg aanwezig altijd, ook door zijn rol tijdens de februaristaking. Hoe kijkt u daar nu op terug? Op, als ik vraag, hoe kijkt u naar uw vader? Wat zegt u dan?
Ja, ik ben heel trots op hem. Ja. Het is verschrikkelijk wat er met hem gebeurd is. Maar ik ben daar wel heel erg trots op dat hij de moed had. En het ook kon. Dat hij dus... Hij had gewoon een eigenschap om mensen te kunnen overtuigen. Om mensen te vertellen wat wel of niet belangrijk was. En ook het feit dat hij dat deed op het moment dat eigenlijk dus die Jodenvervolging begon. Ja, want dat is natuurlijk... Ja, als je dat met ziet of hoort, dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. En...
Het aantal mensen dat echt is opgestaan was natuurlijk ook weer niet zo groot. Dat maakt het extra bijzonder.
Ja, dat is altijd, hè, denk ik. Er moeten altijd een aantal mensen zijn die daar tegen in opstand komen. Het is nooit heel... kan massaal worden, en dat is het natuurlijk ook geworden. Die staking is massaal geworden. De Duitsers hadden nog nooit zoiets meegemaakt.
Nee, in heel Europa niet zelfs. Zo'n openlijk protest. En u zegt, ik ben heel trots op mijn vader. Dat begrijp ik. Tegelijkertijd is door die keuze die hij heeft gemaakt en wat er is gebeurd, heeft dat toch ook een nogal, als ik het zo hoor, ontwrichtende werking gehad op het gezin. Hè? Ik bedoel, u zegt, ik ben altijd die druk is er geweest. U heeft daar later ook wel echt last van gekregen. U heeft ook wel een conflict met uw zus gekregen. Dus er zijn allerlei dingen ontstaan die het ook... Ja, tot de dag van vandaag moeilijk maken.
Ja.
En dat vergeten mensen misschien wel eens. Hè? Mensen praten dan over uw vader als een held. Maar het besef dat het voor de naaste heel veel betekent tot de dag van vandaag. Dat denk dat weinig mensen dat doorhebben. Klopt dat?
Maar daarom is het ook zo verschrikkelijk dat er nog steeds over in de wereld zo vreselijk veel oorlog is. Zoveel onrecht is. Ik denk daar altijd aan. Dan denk ik, god, al die kindertjes die dat weer meemaken, die krijgen weer een trauma. Daar gebeurt iets mee. Oorlog is gewoon het ergste wat je kan overkomen, denk ik.
Ja, en dat houdt dus niet op als de vrede uitbreekt.
Nee.
En hoe bent u daarna opgeknapt toen u zeg maar die therapie hebt gehad en eigenlijk dat hele oorlogstrauma naar boven kwam?
Ik kon het een beetje een plek geven. Dat klinkt misschien raar, maar ik begreep niet. Ik begreep mezelf niet meer. En waarom ik dat... Dus door die gesprekken... heb ik het een plek kunnen geven. Kijk, ik raak het nooit kwijt. Ik merk nu ook, ik ben nerveus. Ik word altijd weer zenuwachtig als ik erover moet praten. Maar... Ik kan er nu gewoon, ik kan er redelijk goed mee leven nu.
En wat betekent het voor u dat we nu, er is een expositie natuurlijk, Weesmoedig in het Verzetsmuseum, deze podcast. Het feit dat het verhaal van uw vader allemaal wordt doorverteld, is dat voor u, geeft dat een zekere voldoening?
Ja. Ja. Niet alleen voor hem, maar voor al die mensen die op die manier toch... verzet hebben gepleegd, het leven hebben moeten laten daardoor. Ik denk dat je het ook nooit... Er moet steeds over gepraat worden. Het moet steeds weer in herinnering gebracht worden. Mensen vergeten. Dus je moet... Heel belangrijk dat er steeds aandacht aan wordt besteed. En dat er... En mijn verzetsmuseum is in Amsterdam.
Dat zeker. En u zegt ook, het is al met al die verzetsdaad van uw vader, die zo heeft geholpen bij de februaristaking, dat is natuurlijk, dat staat niet de discussie, heel erg de moeite waard geweest. Ook Terwijl het bijvoorbeeld uw leven en dat ongetwijfeld ook van uw zus en broer enorm heeft beïnvloed. En dat u het eigenlijk tot de dag van vandaag, en we zitten nu alweer heel erg veel decennia na de februaristaking, dat u dat met u mee moet dragen. Dat is dan het offer wat is gebracht. Dat is dan maar zo.
Ja, ja. Ik had liever gehad dat het niet, dat hij niet
vermoord was, doodgeschoten.
Ja, maar het feit dat ze dat hij die stap genomen heeft, ja, dat is prima, dat hoort dat.
En als u aan die briefjes denkt, hè, die u op een gegeven moment bent gaan lezen, wat raakt u daar aan het meest?
Nou, ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Het doet gewoon verschrikkelijk pijn als ik ze lees. Ik heb ook erg veel moeite gehad. Het duurde heel lang voor ik het kon lezen. Nog steeds als ik ze pak en ik probeer er weer in te lezen, dan... Het is het verdriet van mijn vader, maar ook het verdriet van mijn moeder. Ik bedoel, ze heeft het nooit zo tegenover ons geuit, in ieder geval. Ik denk dat Annie en Joop daar veel meer van hebben meegekregen.
Die waren ouder, hè?
Ja.
Ja,
ja, mijn zuster, mijn oudste zuster was 12 jaar ouder dan ik en Joop was 10 jaar ouder. Dus die waren echt in de tienerleeftijd toen. En die hebben mijn moeder enorm gesteund.
En u heeft ook niet met uw moeder in die zin erover kunnen praten? Want dat was in die tijd gewoon niet zo.
Nee, dat is waar ik nog steeds spijt van heb. Maar ja, ik bedoel, ik was 33 toen mijn moeder overleed. Dus dat was ook nog heel jong natuurlijk. Toen was ik zelf 2 kwijt. En we waren in die tijd nog steeds druk met... Ja, er was na de oorlog helemaal niets. Ik bedoel, we waren zo arm. Je had zo weinig geld. En er was... dus je was voortdurend bezig om maar voldoende te kunnen leven. Dus om dat op te bouwen.
Nee, het was bezbikkelen en de wederopbouw, het land weer opbouwen. Ja. En het was verder niet heel veel ruimte om nog eens terug te kijken op de pijn die er ook was. Dat was in die tijd gewoon... was geen tijd en geen ruimte voor. En we vonden dat toen ook niet normaal.
Ja, we vonden het normaal om door te gaan.
Altijd maar doorgaan. En dus die erfenis die u had van uw vader, dat u vond dat het betekenis aan het leven moest geven.
Ja, zeker.
Bent u daar nu toch ook wel trots op dat u al die dingen heeft gedaan? Ook al bent u op een gegeven moment...
Ja, ik heb totaal geen spijt van wat ik gedaan heb. En de keuzes die ik gemaakt heb. Ik denk dat het ook... dat je die keuzes maakt om ook lid te worden van die partij en in die partij te werken en daar je best voor te doen, dat vanuit een zuiver gevoel is geweest.
Een ideaal.
Voor de meesten, een ideaal voor de meeste mensen. En die vriendschap, die kameraadschap die we dan hadden, ja, dat was geweldig. Ik bedoel, we hebben ook hele mooie, hele fijne tijd gehad. Dus ja, nee, ik heb er helemaal geen spijt van. Ik vind het verschrikkelijk wat er uiteindelijk... in de praktijk van terecht is gekomen. Maar ik geloof nog steeds in, zeg maar, de idealen van...
Het communisme, de gelijkheid en de gelijke kansen
socialisme,
voor iedereen.
Communisme. Ja. Alleen denk ik dat het heel belangrijk is dat je... Dat er ook... dat je met verschillende richtingen in de politiek...
In gesprek blijft. Hè? Dat je elkaar niet uitsluit, maar naar elkaar luistert.
Want het idealisme dat iedereen op een gegeven moment het goede wil, dat heb ik niet meer.
Nee, dat bent u misschien al als kind kwijtgeraakt natuurlijk.
Ja, eigenlijk wel. En toch heb ik toen later nog steeds geloofd dat als mensen door dat je het beter hebt, dat je een woning hebt, dat je werk hebt, dat je redelijk betaald wordt, dat je gewoon kan kopen wat je nodig hebt. Dus dat het goede in ieder mens zit. En ik denk bij de geboorte is dat nog steeds zo. Maar ja, dat stukje idealisme ben ik wel kwijt.
Dankjewel voor dit mooie gesprek. En jij bedankt voor het luisteren naar de podcast Weesmoedig. Meer weten? Bezoek de tentoonstelling Weesmoedig in het Verzetsmuseum Amsterdam. Nog te zien tot in de zomer van 2021. Kijk voor meer informatie op verzetsmuseum.org.